Goed, ik stel voor dat we gaan beginnen met het zingen van Psalm 110. En daarvan vers 4. Het gaat over, vanavond over de ambten van de Heer Jezus. En Psalm 110 zingt van het, zowel van het koninklijk ambt als van het priesterambt. En Psalm 110 is uiteraard ook een profetische psalm. Dus het vierde vers van Psalm 110. Gods heilig woord, Hebreeën 10 vers 1 tot 18. Hebreeën 10 vers 1 tot 18. Daar staat hier bij deze uitgave boven: het ene offer van Christus volmaakt in eeuwigheid. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt het in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal geschied. En de niegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde de slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot in een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover. We willen samen bidden. De Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Om uw naam ootmoedig te erkennen dat gij ons uw woord hebt gegeven. En dat u daarin de weg der zaligheid hebt geopenbaard. En dat u daarin hem hebt aangewezen, die gij gezalfd hebt tot profeet, priester en koning. Om zo ook middelaar te zijn voor arme verloren zondaren, die blind zijn van zichzelf, voor de nameloze, ellendige toestand waarin wij terecht zijn gekomen. En ook blind zijn voor de noodzakelijkheid dat we bekeerd moeten worden en dat wij vergeving van zonde moeten ontvangen. Blind zijn ook voor de weg om dat ook te ontvangen en te krijgen. En daarom bent u die grote profeet die blinden de ogen opent. En zo hebt u zich ook in uw woord geopenbaard. Open onze ogen, o Heere, voor het eerst of bij vernieuwing. Want ook uw kinderen hebben voortdurend last van die overblijvende blindheid. Maar u bent ook priester. U hebt uzelf geofferd. En dat eenmaal en volkomen. Omdat aan het recht van God voldaan moest worden. Leer ons dat toch te verstaan. En u bent koning, die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. En wij bidden u, geef toch dat daartoe het onderwijs dat wij vanuit de institutie aangereikt zullen krijgen, dienstbaar mag zijn. En dat wij dat ook mogen begrijpen. Maar bovenal, dat wij een diep verlangen in ons hart mogen krijgen om dat te mogen kennen. En dat vragen wij u eerbiedig uit genade alleen. Amen. Aan de beurt is boek 2, hoofdstuk 15. En ik zou nog een vraag beantwoorden van de vorige keer. De vorige keer toen hebben wij het onder andere gehad over de verschijningen van de Heere Jezus in het Oude Testament. De vorige keer ging het dan vooral ook dat de Heere Jezus ons vlees en bloed heeft aangenomen. En we hebben toen op grond van Gods woord de conclusie getrokken dat dat pas gebeurd is bij zijn geboorte. Maar er kwam een vraag en die zei: ja, maar er zijn toch momenten geweest waarop God of de Heere Jezus zelf verscheen in een menselijke gedaante. Hoe zit dat precies? Er werden twee voorbeelden genoemd. Het eerste voorbeeld, dat was het bezoek van de drie mannen bij Abraham. En het tweede voorbeeld dat genoemd werd, dat was de worsteling bij Jacob de Pniel. Nou, ik heb beloofd om daar eventjes op terug te komen en dat na te kijken. Ik heb dat ook nagekeken. Toen heb ik dat ook al een beetje zo gezegd. Je ziet in het Oude Testament twee manieren waarop God zich openbaart. Als het gaat om een gedaante, de ene manier in de vorm van een engel, de zogenaamde engel des Heren. En dat weten we wel, dat daar vaak mee bedoeld wordt de tweede persoon, de Heer Jezus. En de andere wijze, de andere manier van verschijnen in een menselijke gedaante. Dat wordt in de theologie theofanie genoemd, dat mag je vergeten, dat woord. Maar dat betekent heel eenvoudig een godsverschijning. En daar moeten we dan ook aan denken bij het bezoek dat Abraham kreeg en de worsteling van Jacob en Peniel. Dus dat op dat moment God in Christus een menselijke gedaante aanneemt. En dat is een tijdelijk moment geweest in de Godsopenbaring. Je kunt dat niet één op één zetten met de vleeswording van de Heer Jezus in het Oude, in het Nieuwe Testament. En vraag me dan niet hoe dat precies is geweest, want dat weet ik niet. Dat moeten we echt maar toeschrijven aan de almacht van God. Dat God op die manier in het Oude Testament zich wel eens geopenbaard heeft. En dan kun je ook gerust zeggen dat juist door die oud-testamentische openbaring God heeft laten zien dat eenmaal de Emmanuel zou komen. De God met ons. Ik weet niet of dat zo voldoende beantwoord is, Hubert. Ja. Ja. Ja, ja, dat denk ik dat je gerust dat ja op kunt zeggen. Ja, ja, want kijk, de openbaring van Christus in zijn vleeswording, dat is echt iemand die mens is geweest, zoals wij, uitgenomen de zonde. Dus dat hij echt duidelijk een identiteit heeft gehad. Hij zou niet herkenbaar zijn als hij hier tussen ons midden zou zitten. Zo gewoon zag hij eruit. Maar hoe dat in het Oude Testament is geweest, dat weet ik niet. Ik denk ook dat hij op dat moment in de eerste instantie niet herkenbaar is geweest als de Heere Jezus. Bij Abraham kun je dat wel merken, dat hij direct in de gaten heeft dat de Heere zelf bij hem op bezoek is. Maar bij de worsteling van Jacob zie je meer dat dat gaandeweg bij Jacob een bewustwording is. Dat hij echt wel in de gaten heeft dat hij niet zomaar met iemand in gevecht is, maar dat hij met God zelf in gevecht is. Maar ik denk dat we daar ook niet te veel moeten intrekken, hè, van hoe zou wij er dan uitgezien hebben. Hè? Ik denk niet dat dat echt nou ertoe doet. Goed, dan gaan we nu naar het nieuwe onderwerp. Het nieuwe onderwerp dat Calvijn behandelt, dat zegt hij hier boven hoofdstuk 15... dat we om te weten waartoe Christus door de Vader gezonden is en wat hij ons heeft aangebracht, vooral moeten letten op drie zaken in hem. Dat is zijn profetisch, koninklijk en priesterlijk ambt. Dat is natuurlijk al een hele volzin. Maar onze catechismus is duidelijk te herkennen in wat hier Calvijn ook naar voren brengt over de drie ambten. Eigenlijk zegt Calvijn, kort samengevat, dat God de Vader de Heere Jezus heeft aangesteld als middelaar. En om hem bekwaam te maken als middelaar, heeft hij hem gezalfd. Gezalfd met drie ambten. Profeet, priester en koning. En Calvijn laat dan zien dat die drie ambten in het Oude Testament al naar voren zijn gekomen. En dat we zo ook eigenlijk in het Oude Testament die drie ambten moeten zien. Als er een profeet optreedt in het Oude Testament, of een koning of een priester, dan was dat altijd bedoeld om heen te wijzen naar hem die alle drie ambten tegelijk zou uitoefenen. Dus die ambten zijn heel belangrijk om te delen in het heil. Oud-testamentische profeten maakten immers aan het volk bekend wat God wilde. Een oud-testamentische priester vertegenwoordigde immers het volk om voor het aangezicht van een heilige God te verschijnen. En een oud-testamentische koning vertegenwoordigde de godsregering. En dat alleen voor het volk Israël. Ja, die waren de woorden Gods toebetrouwd. Hè? Die waren de bijzondere openbaring toebetrouwd, inderdaad. De slechte koningen zou je dan kunnen typeren als een antitype. Zij hadden wel de roeping om een theocratisch koning te zijn. Maar doordat zij ongehoorzaam waren aan het woord van God, vertoonden ze eigenlijk het tegenovergestelde. Daarom kun je altijd bij alle koningen, en dat geldt ook voor de profeten en de priesters, zeggen: meer dan is hier. Dat zegt de Heer Jezus op een gegeven moment ook. Meer dan Salomo is hier. Meer dan Jona is hier. Als hij een profeet noemt. Nou, dan gaat Calvijn eerst in op het profetisch ambt. En hij laat dan de heilshistorische gang zien van de profetie. En dat kun je ook vergelijken met een licht, met de zon. Dat de zon langzamerhand opgaat, dat die opklimt naar een hoogtepunt. En dat hoogtepunt is dan als de grote profeet komt. Zo is hij ook voorspeld in het Oude Testament. Mozes die zegt dat, er zal een groot profeet opstaan uit uw broederen. Dus het volk Israël heeft daar altijd mee gerekend. Wanneer er weer een profeet opstond. Daarom was dat juist een hele moeilijke tijd toen de profetie ophield tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is een periode van 400 jaar geweest. Dat is een enorme duisternis geweest voor het volk. Absoluut.
Dus hij is nu heel dichtbij.
Ja, absoluut.
Dat is eigenlijk een set dat wij...
Ja, dat is ook zo. Kijk, je ziet dat wel meer. Ik zal het een klein beetje proberen in mijn antwoord samen te vatten wat je zegt. Daniel die zegt in zijn profetie dat juist een teken is dat de Messias zal komen. Dat aan de komst van de Messias vooraf gaat, die donkere periode. En dat het volk geoefend werd om nu echt te vertrouwen op het woord. Het Oude Testament was afgerond. En ook dan in die donkere tijd uit te kijken naar de komst van de Messias. Ja, absoluut hoor.
En wij hebben eigenlijk toch wel,
ja. 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 Ja.
Zo mag je niet laten.
Nee. Nee, je kunt niet zeggen dat er totaal geen profetie was. Er waren geen profeten die opstonden. Daarom was dat zo'n bijzondere verschijning toen Johannes de Doper geopenbaard werd. Die had ook echt een profetenmantel aan en een profetengestalte. En je kon opmerken aan het volk dat ze hem ook als zodanig eerden. Hij vertoonde toch iets van die oud-testamentische profeten. Maar er was natuurlijk wel profetie. Waar het volk inderdaad op terug kon vallen. En dat werd ook al toen te boek gesteld. Ja, en dan gaat hij ook wijzen op Daniel. Dat heb ik ook gelezen inderdaad. En dan gaat hij wijzen op wat het typerende is van het profetische ambt van Christus. dan zegt ook Calvijn dat hij een verkondiger en een getuige van de Vader is. En dat hij niet zozeer gezalfd is voor zichzelf. Want dat had de Zoon niet nodig. Als het gaat om de kennis van God. Want hij had natuurlijk een volmaakte kennis van God. Maar dat hij gezalfd is voor zijn kerk. Zodat hij voor de kerk ook herkenbaar is. En Calvijn die legt dan gelijk al de lijn naar de prediking van het evangelie. Als er bij ons de vraag oprijst van hoe kun je dan de zalving van Christus herkennen? Dan wijst Calvijn op de prediking van het evangelie. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En dat in de prediking van het evangelie de kracht van de zalving van Christus openbaar zal komen. De kracht van de Heilige Geest. En dan beperkt Calvijn dat niet alleen maar tot de dominees. Hij betrekt dat ook op al Gods kinderen. En dan wijst hij op Joël 3 vers 1. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En dromen dromen. En dat is ook in overeenstemming met onze catechismus. In zondag 12 dan zie je dat ook. Hè, dat de catechismus als ze eerst de ambten van Christus behandelt. Dan komt daarna de ambten van de christen. Dus dat ook elke christen een profeet is. Hij zegt dan ook hè, dat Christus als profeet aan zijn kerk gegeven is als de wijsheid Gods. De bron van alle wijsheid. 1 Korinthe 1 vers 30 en Colossenzen 2 vers 3. Dat profetisch ambt, dat functioneert dus door het woord en door de geest. In de praktijk van het geestelijke leven begint dat bij het moment wanneer ons verstand verlicht wordt door de Heilige Geest. Dat onze blinde zielsogen geopend gaan worden. Zodat wij voor het eerst kennis krijgen van de levende God. Dat je echt ook verstaat wat in Gods woord staat, die gelooft. Hè, dat God een beloner is van degene die gelooft dat God is. Hè, dat hij echt bestaat. En een beloner van degene die hem zoeken. Want als God zich openbaart, dan ga je hem zoeken. Als de Heilige Geest je verstand verlicht. Dat daalt namelijk ook naar je hart. Dan komt dat gemoed in beweging. En dan begint eigenlijk al de profetische bediening van Christus. He, professor Wisser die zegt dat ook zo prachtig in zijn boekje over de ambtelijke bediening. He, dan komt daar licht, ontdekkend licht naar binnen in je hart. Zodat je echt gaat zien wat nou het karakter van de zonde is. In het licht van de majesteit Gods. Maar hij bewaart voor wanhoop en door die profetische bediening spoort hij, he, drijft hij de zonde aan om dan te gaan roepen tot God. Om genade. En hij laat je zien waar je mee breken moet. He? En je begint dan ook echt honger te krijgen naar de waarheid. Naar het woord van God. Dan ga je niet zo letten op de gaven van een dominee of de talenten van een dominee. Of die het allemaal zo goed kan zeggen. Maar dan ga je vooral letten, wat zegt die man eigenlijk? En dan komt er echt een drang om naar Gods huis te gaan. Een drang om Gods woord te onderzoeken. Want dan wil je dat weten. Dan eet je dat woord van God op. Je wil weten wat er met je gebeurt. Wat er met je aan de hand is. En zo wordt de kerk, hè, hoe langer hoe meer onderwezen. Nou, dat is het profetisch ambt. Daar kan natuurlijk veel meer over gezegd worden. Maar ik ga even verder. Of er moet een opmerking over zijn of een vraag. Dat kan. Ja, dan gaan we naar het koninklijk ambt. Het is opmerkelijk dat Calvijn die volgorde kiest. Want catechismus die doet profeet, priester en koning. Ik weet niet wat er precies achter zit, dat hij die volgorde kiest. Ik denk dat we er niet zoveel achter moeten zoeken. Maar hij benadrukt dat het koninklijk ambt van de Heer Jezus Christus echt geestelijk van aard is. En niet aards. Dat we dat met aardse begrippen moeten in gaan vullen. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen leefde dat heel sterk onder de Joden. Dat de Messias een aards koninkrijk zou stichten. En hun zou verlossen van hun aardse vijanden. En daarom begrepen ze eigenlijk ook de Heer Jezus niet. Kwamen ze met de vraag van, als dat koninkrijk nou straks komt, hoe moeten wij ons dat dan voorstellen? En er waren ook discipelen bij die dat vroegen. En dan zegt de Heer Jezus, het zal echt niet zo zijn van, zie hier, zie daar is het koninkrijk. Een leger, een stad, een paleis, een troon. Nee. En dan zegt hij iets heel opmerkelijks. Hij zegt, het koninkrijk zal binnenin u zijn. En daar openbaart zich het koninklijk ambt van Christus. En dat snappen we allemaal wel natuurlijk, wat dat betekent. En dat betekent dus dat hij als koning in mij gaat regeren. En dat ik van de troon af ga en dat hij die troon gaat bezetten. En dat hij gaat regeren door zijn woord en geest. En dat hij zijn kerk gaat beschermen. En dan spreekt Calvijn van een eeuwig koningschap. En daar koppelt hij het eeuwige bestaan van de kerk aan. Want die kerk is verbonden met die koning. En daarom hoeft die kerk niet te vrezen dat ze ooit ten onder zal gaan. Die kerk gaat niet ten onder. Dat lijkt soms wel dat de kerk soms door hele moeilijke periodes heen moet gaan. En hele donkere tijden mee moet maken. Maar die kerk is verbonden aan die koning. En die koning zal eeuwig bestaan en daarom die kerk ook. Hij wijst op Psalm 2. Hoeveel aanslagen er ook gepleegd worden op die kerk. Tegelijkertijd zal die kerk ook een enorme strijd hebben op aarde. Maar de koning geeft hen krachten om hen tegen die vijanden te beschermen en die vijanden ook te overwinnen. Hij schakelt ook die kerk in om te strijden tegen die vijanden. En hij vervult ondertussen hun hart met geestelijke heilsgoederen. Deze koning is rijker dan Salomo. Hij heeft een onuitsprekelijke rijkdom tot zijn beschikking om die uit te delen aan arme zondaren. En daarom noemt Calvijn ook een hele belangrijke gave van die koning, namelijk de hoop. De christelijke hoop. Hij vervult het hart met de hoop. En de hoop is eigenlijk een beweging der ziel die omhoog doet kijken. Verheft uw hoofden omhoog, want zie, uw koning komt. Dat is eigenlijk de gestalte van alle ware christenen. En dat tegenover de duivel en de wereld, die schijnbaar de macht hebben om ons heen. Maar de Heere, die oefent zijn kerk om daar bovenuit te kijken. Want achter al die schijnbare vijanden, daar is de koning. Prachtig voorbeeld uit het Oude Testament is natuurlijk het moment als die jongen van Elisa de gordijnen opendoet en hij ziet een groot Syrisch leger om de stad. En dan zegt hij, ach mijn heer, wat moeten wij doen? En dan zegt Elisa, Heere, open toch zijn ogen. En dan zegt Elisa, die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. En dan ziet hij achter dat leger een groot leger van engelen. Een belangrijk gegeven, wat onze catechismus ook zo prachtig zegt, dat is dat hij als koning ervoor zorgt dat Gods kinderen met een zuiver, met een vrij geweten strijden. Dat zegt Calvijn ook. Hij vervult hen namelijk met zijn rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En dat kan in bepaalde praktische momenten van belang zijn voor een kind van God. Als hij ergens vals van beschuldigd wordt. Dat hij dan strijdt met een vrij geweten. Wat is dat? Een vrij geweten, dat is een geweten dat iets kent van de kracht van de vergeving van zonden. Want wij zijn natuurlijk nooit vrij van zonden. Maar als je iets van de kracht van de vergeving van zonden hebt, dan kun je soms de beschuldigers gelijk geven. Zoals dat ook gebeurt, hè, als Satan Gods kind gaat aanklagen. Dan moet je er maar op rekenen dat Satan echt wel gelijk heeft als hij mij gaat beschuldigen ergens van. En mij mijn zonden voor ogen stelt. Maar dat je dan niet in de strik moet gaan vallen om er iets tegenover te stellen van jezelf. Maar dat je leert en geoefend wordt door dat koninklijk ambt om daar de vergeving van zonden tegenover te stellen. Want daar kan de duivel niet tegenop. Want dat God vergeeft. Ja, wat moet hij daarop zeggen? Dat is natuurlijk ontzaglijk belangrijk voor de kerk des Heren. En wat er dan ook gebeurt, hè, maar onze koning zal Gods kinderen nooit in de steek laten. Door op hem te zien, boezemt hij vertrouwen in en drijft hij alle vrees uit. Ook voor de zonde, voor de duivel en de dood. En dan gaat Calvijn in op de zalving. Wat is dat voor een zalving geweest? In Psalm 45 vers 8 lezen we dat Christus gezalfd is met vreugdeolie. En daar wordt dan niet letterlijk olie mee bedoeld of zalf mee bedoeld. Zoals in het Oude Testament allen die een ambt bekleden gezalfd werden, maar met de Heilige Geest. Jesaja 11 vers 2. Dus hij wordt met de Heilige Geest gezalfd. Waarom moest hij gezalfd worden? Omdat hij de menselijke natuur aannam. Als God hoefde hij niet gezalfd te worden. Maar in zijn menselijke natuur wel. In zijn menselijke natuur moest hij bekwaam gemaakt worden tot profeet, priester en koning. En ontving hij de Heilige Geest. Niet met mate. Hè? Dat zegt ook Jesaja 11 vers 2. Maar de volheid van de Heilige Geest daalt op hem neer bij de doop van Johannes. En dat niet voor zichzelf, maar Calvijn zegt dan voor hongerigen en voor dorstigen heeft hij een overvloed van gaven. En daarom worden de gelovigen ook christenen genoemd. En ze zijn in de sterkte van hun koning onoverwinnelijk en overvloedig rijk. Wil iemand hier nog iets over zeggen of vragen? Over dat koninklijk ambt? Nee, dan zoeken we nu samen even 1 Korinthe 15 vers 24 en 28 op. Het is nogal een moeilijke tekst. En het is goed dat we die even lezen en erbij nemen. ...1 Korinthe 15 vers 24 en 28. Het Het is voor mij een gedeelte met herinneringen, want ik weet niet precies wanneer. Ik heb het een keer bij het examen moeten bestuderen. En toen ik het gedeelte wat we dan nu ook gaan bekijken tegenkwam, toen was dat ook voor mij nieuw. De gedachte namelijk van deze teksten die we lezen, dat is dat het koningschap van de Heer Jezus als middelaar tijdelijk van aard is. En ik dacht vroeger ook van, hij is toch een eeuwige koning? Maar dat het toch tijdelijk van aard is, en dat staat hier. Lees maar mee. Ik begin eventjes bij vers 24. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen zijn. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Moeilijke teksten, die zul je niet zo gauw direct voor de aandacht hebben. Maar wat bijvoorbeeld best een moeilijk stukje is in vers 28, dat er staat, en dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Wij leren dat er geen rangorde in de drie-eenheid is. Niet waar? Wij zeggen niet dat God de Vader de eerste is en de Zoon de tweede en de Heilige Geest de derde, een soort rangorde. Ze zijn aan elkaar gelijk. Hoe zit dat dan precies? Dat hier staat van dat de Zoon zich toch zal onderwerpen aan God de Vader. Kan iemand daar misschien een gedachte bij krijgen? Wat dat betekent, ja? Als mens, als middelaar, inderdaad, in zijn taak. Ja. Kijk, de Vader die heeft hem een opdracht gegeven. En hij heeft die opdracht aanvaard. En daadwerkelijk die opdracht uitgevoerd. En als hij klaar is met die opdracht, dan geeft hij die opdracht terug. Dan onderwerpt hij zich als middelaar aan zijn Vader. Dan zegt die Vader, ik heb alle dingen aan mijn voeten onderworpen. Alle vijanden heb ik verslagen. De zonde, de duivel, de dood, de hel. Ik ben klaar met mijn opdracht. Ik heb mij onderworpen aan u. Ik ben uw knecht geweest. En nu geef ik die opdracht aan u terug. Jazeker. Jazeker. De hele komst in zijn vlees is een onderwerping geweest aan zijn Vader. Aan de opdracht van zijn Vader. Ja. Ja, en daar is hij nu nog steeds mee bezig, hè, want dat middelaarswerk is nog steeds niet af. Kijk, en als je dan even terug gaat naar vers 24. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en aan de Vader zal overgegeven hebben. Dus ook dat koninklijk ambt van de Heer Jezus als middelaar is tijdelijk van aard. Snappen we dat? Ja? Jazeker. Jazeker. Ja. Ja, want kijk, als hij dat koninklijk ambt als middelaar overgeeft aan zijn Vader, hè, dan stopt dat middelaarswerk, maar dan stopt niet het feit dat God drie-enig eeuwig koning is. Ja, ja, in principe wel. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Het is dus een tijdelijke opdracht geweest van de Heer Jezus. Ja. En de Heer Jezus die heeft dat geweten uiteraard. Hè? En hij zegt ook in het hoge priesterlijk gebed dat hij klaar is met zijn opdracht op aarde. En nu verheerlijk uw zoon. Hè, zodat hij de heerlijkheid terug zal krijgen die hij ook eerst bij de Vader heeft gehad. En dan komt hij in de hemel. En dan zegt de Vader, dit is je positie aan de rechterhand. En nu kun je dat werk als middelaar voortzetten. Als profeet, priester en koning. Want er moeten nog vele zondaren toegebracht worden. De duivel die is nog steeds bezig. Hè, om zijn verwoestend werk te doen. Hij is wel een overwonnen vijand. Maar hij heeft nog streken. Hè, en dat geldt ook voor de zonde. En ook voor de dood en de hel. Ja, wil iemand daar nog wat over zeggen? Of, ja? Dat geldt ook voor die andere ambtenaren. Ja. Ja. Ik heb wel eens ook gedacht over dat priesterambt. Hè, want er staat wel heel mooi dat hij daar staat staande als geslacht. En dat betekent dus dat in de hemel er wel voortdurend aan herinnerd wordt. Omdat hij de eer krijgt in de hemel. Maar hij hoeft niet meer tussen te treden. Want er zijn geen zonden meer. Dus dat geldt voor alle drie ambten. Daarom staat er ook, hè, God alles in allen. Goed, dan ga ik even verder. Nu treedt hij tussen. En in zijn persoon regeert en beschermt hij zijn kerk en treedt hij op als hoofd van de kerk. Ook als wetgever van zijn kerk, hè, als koning dan. En onderwerpt hij zijn kinderen, zegt Calvijn, om hem te gehoorzamen. En dat doet hij met de grootste vurigheid. Met de grootste vurigheid onze gehoorzaamheid te richten naar zijn wil. Oh, dat is natuurlijk de beleving. Hè? Dat is dan dat hij, hoe moet ik dat nou eens zeggen? Als hij dat geeft in het hart, dat hij dat niet flauwtjes doet. En dat iemand die dat deelachtig mag worden, niet hinkt op twee gedachten. Hè? Maar dat hij dat echt zo doet, dat hij met de grootste vurigheid hem wil gehoorzamen. He, dat wordt echt een direct al, dat zie je bij Paulus zo prachtig. He, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? He? Hij zal alle weerspannigen verpletteren, Psalm 2 vers 9. Hij zal aller rechter zijn. En dat zal ook zijn laatste handeling zijn als middelaar koning. Ja, en tenslotte zijn priesterambt. Vooral zijn priesterambt, zegt Calvijn, komt zijn middelaarsambt tot zijn recht. Omdat hij juist als priester bij God toegelaten wordt. En dat komt door zijn heiligheid. Daarin verschilt hij met de oudtestamentische priesters. Die moesten eerst voor zichzelf offeren en daarna voor het volk, maar hij hoeft dat niet. En daar komt juist zijn middelaarsambt zo eerlijk en openbaar. Misschien dat hij daarom kiest voor die volgorde, dat hij naar een climax werkt. Om echter God te verzoenen voor ons, is een zoenoffer nodig. Om God voor ons gunstig te stemmen, zegt Calvijn. En dat kan alleen door bloed. Bloed staat voor het leven. Bloed van een mens, van een rechtvaardig en een heilig mens. Vandaar dat hij zijn eigen leven heeft opgeofferd om onze schuld te niet te doen. Wat zegt Calvijn dan? Zo wast hij als priester ons eerst af van onze zonden. Kom hier, zegt hij. Ik zal je reinigen. Want anders dan kun je niet bij God genade ontvangen. Gunst ontvangen. Om zo bij God genade te verkrijgen, staat er. En hieruit vloeit dan de voorbidding van Christus voort. Dus vanaf dat moment gaat Christus voor de zijnen dag en nacht bidden. Omdat hun de zonde blijvend aankleven. Omdat ze telkens weer struikelen in de zonde. En leert hij de ware gelovigen te steunen op zijn voorbeden. En geeft hij hen het vertrouwen in het gebedsleven. Dat het niet te vergeefs is om een beroep te doen op zijn middelaarsarbeid in de hemel. En schenkt hij rust in het geweten. En doet hij steunen op Gods vaderlijke goedheid. Dat zijn natuurlijk hele zaken, hè, die hij hier naar voren brengt. Maar daar wordt Gods kind in geoefend. Om hoe langer hoe meer op zijn middelaarswerk te steunen. Christus is zowel het offer als de voorbidder. Zijn priesterschap heeft twee kanten. Enerzijds naar de Vader toe. Om God de Vader te verzoenen. God de Vader is vertoornd. En hij zal de zondaar straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Tenzij dat hij het bloed ziet. Ook nu geldt nog steeds, daar waar ik het bloed zie, daar zal ik aan u voorbij gaan. Dus hij plaatst voor het aangezicht van de Vader zijn dierbaar offer. Zijn dierbaar bloed. Maar ook naar de zondaar toe, naar zijn volk toe. Want hij brengt dan langs die weg dat volk in de gemeenschap met God terug. Ja, dus dat is de taak als priester. Hij kan zijn hand op beiden leggen als middelaar. Hij is vol bewogenheid over arme verloren zondaren die geplaatst zijn voor het recht van God en daar onder hebben leren buigen en zeggen: o God, ik heb de verdoemenis verdiend en ik kan echt totaal niets aanbrengen wat Gode welbehagelijk is. En er is op de aarde ook geen middelaar te vinden, geen borg te vinden voor deze schuld. Maar dan openbaart God vanuit het evangelie die heerlijke borg. Die gezegende van de Vader. Die mens geworden is. Een onzer geworden is. Emmanuel. En hij legt zijn hand op de ene en hij kan ook de hand op de andere leggen. Want hij kan als borg, als priester, God recht in de ogen aankijken. Want hij heeft geen zonde gedacht nog gedaan. Om zo tussen te treden voor zijn arm en verloren zondaarsvolk. En de vrucht daarvan is dat de Heere dan door zijn geest die zondaar tot een priester maakt. Dat hij ook gaat bidden. Dat hij ook gaat offeren. Dat hij ook gaat zegenen. Steunend op de verdiensten van Christus. Dat hij ook dus dat heiligdom mag binnentreden. Daarom scheurde dat voorhangsel ook, hè, van boven naar beneden. Daarmee liet God de Vader zien dat hij het offer van Christus had aangenomen. En dat er geen aardse priesters meer hoefden te komen naar oud-testamentische bedeling. He, maar dat er nu toegang was. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. He, tot de troon der genade. Omdat die troon geopend is. Zie, ik zag een geopende deur, zegt Johannes. Die wij in het nachtslot gehoord hadden. Het zijn zulke mooie dingen, hè, die je altijd vanuit het Oude Testament zo prachtig kunt illustreren. Het volk moest van verre staan. Ze mochten absoluut het heiligdom niet in. Maar nu mag het volk van God tot de troon der genade naderen. En dat is de heilige kunst van het gebedsleven. Dat Gods kinderen daar ook in geoefend worden. Ik hoop dat we jaloers worden. Dat we zeggen, ja heren, wat is dat toch een rijk volk als ik er buiten sta. Hè? Dat je zegt, ja heren, zou ik daar dan ook deel aan kunnen krijgen. En dat je ook daar echt om bedelt en smeekt. En wanneer wij daar iets van kennen, dat je zegt, och heren, waar ken ik daar nog weinig van. En wat maak ik er toch ook weinig gebruik van. Dan moeten Gods kinderen ook vaak tot een beschaming zeggen. En in dat priesterschap aller gelovigen, zegt Calvijn, wijden zij zichzelf aan de Vader. Gezalfd door de Heilige Geest. Goed. Wil iemand hier nog iets over zeggen of over vragen? Ja? Ja. Kun je in zijn geboorte ook al zien of hij die drie ambten heeft? Ja. Nou, in ieder geval, in de aankondiging van zijn geboorte komt dat al naar voren. Denk aan de geboorteaankondiging bij Maria. En ook bij Jozef, hè, dan zie je bij Jozef met name dat de engel de geboorte van de Heer Jezus verklaart vanuit de oud-testamentische profetie. Dus dat in hem die profetie in vervulling zal gaan. Dan zie je dat profetisch ambt naar voren komen. En in de geboorteaankondiging aan Maria komt ook vooral het koninklijk ambt naar voren. Hè? Dat hij de troon van zijn vader David zal innemen. Hè? En dat zijn koninkrijk geen einde zal hebben. Dus hij wordt aangekondigd als een koning. En denk aan de wijzen uit het oosten bijvoorbeeld. Ja, en het priesterlijke, ja, dat komt ook wel naar voren, maar dat je zou kunnen zeggen, dat is nog in het schemer. Wel in zijn namen. Ja, wel uiteraard. Hè, uiteraard vanuit het Oude Testament. Maar of dat al in zijn geboorte al naar voren kwam. Hè, dat. Ja, inderdaad. Ja, dat is ook het moment, hè, dat hij al vooruitgrijpt op het priesterlijke. Ja, bij de lofzang van Simeon. Ja, dat er een zwaard. Ja, hij zal voor velen tot een vallen en opstanding zijn. Ik denk dan ook, daar hoop ik een zondag ook over te preken, over de besnijdenis. En dat ook echt een adventsteken is, dat het eerste bloed dan al vloeit. Ja, zo een beetje beantwoord. Ja, ik had nog een vraag van een hele andere aard. Die vroeg van, dat is een hele andere vraag. Kan ik ook kort in zijn, het verschil van hoe Marcus het onze vader naar voren brengt en Lucas. Marcus die geeft het onze vader zoals wij dat compleet kennen. En Lucas die laat een stukje weg, het achterste stukje, het eind van het onze vader. Wat dat de betekenis van is. Hè? Misschien heb je dat ook wel eens gezien bij het Bijbellezen. Van u is de koninkrijk en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Dat stukje laat Lucas weg. Waarom dat gebeurt. Nou, dat is natuurlijk de vraag van dat je dikwijls ziet als je de evangelie naast elkaar legt. Dat er soms verschilletjes te zien zijn. Nou, en als het gaat om dat gebed. las ik een verklaring, maar dat is natuurlijk toch ook maar weer een verklaring, dat er waarschijnlijk toch verschillende momenten zijn geweest dat de Heere Jezus wees op het Onze Vader. En dat de Heere Jezus zijn discipelen de ene keer het complete Onze Vader uitsprak. En dan in Lucas 11 een stuk daarvan, van het Onze Vader. Ja, het is ook maar een verklaring. Ik denk dat we er ook niet te veel achter moeten zoeken. Wat wel altijd van belang is, dat je de context moet bekijken waarin de Heer Jezus dan op dat moment zo'n gebed aanreikt. En dat zal ook helpen om dan dat te verklaren. Goed, dan wil ik, ja? Ja. Ja, van in plaats van leid mij niet in verzoeking, en wat had hij er ook alweer van gemaakt? Ja, maar hij had er een andere, hij stelde een andere vertaling voor. Nou, ik zal er maar niet op ingaan, want dan ga ik echt uit mijn geheugen proberen te vissen. En dan, ja, wie weet dat ik een ketterij ga verdedigen. Dus dat doe ik dan maar niet. Even een mededeling, dat is de eerstvolgende keer, dat is 17 januari beleven en welzijn. Maar dat is dan in plaats van een gewone lidmatenkring een bezinningsavond. Zoals we dat in het verleden ook een keer met Viret hebben gehad. Kijk, en dat... Nee, gaat die niet door? Oh ja? Zo, wat erg toch. Ja, want dan zou meneer Krijgsman komen en die zou dan het onderwerp behandelen van hoe kun je omgaan met een buurman die helemaal nergens aan doet en hoe kun je die in aanraking brengen. Jongen, dat is ook wat. Dus die heeft een herseninfarct gehad. Wat erg toch. Nou ja, goed, kijk, de eerstvolgende keer is dan 17 januari en wat voor invulling dat dan zal krijgen, dat horen we dan nog wel. Nou, er is geen vervanging voor. Ja, ik heb die mails nog niet gelezen. Nou goed, dan horen we dat nog wel. Maar dan weten jullie in ieder geval 17 januari beleven en welzijn. Hè? Dan zullen we samen bidden. Heren, we hebben veel gehoord en wij bidden u of gij ook wilt leren om dat gehoorde te herkauwen met de reine dieren. En dat we dat ook voor u de Heren neer mogen leggen. En Heren, dan bidden we u of gij ons het toch ook persoonlijk in ons hart wilt onderwijzen in deze dingen. Opdat wij er door genade ook in mogen delen. Want daar komt het toch zo op aan voor ons allen. Dat wij ook die zalving deelachtig mogen worden van de Heilige Geest. Genadige God, we danken u voor uw goedheid dat u ons hebt geholpen. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Sterk ons in onze persoonlijke dingen. En vergeef ons en hoor ons om Christus wil. Amen.